Nieuwsradio. BNR Duurzaam. Harm Edens.
Grote containerschepen zorgen voor onvoorstelbaar veel CO2-uitstoot. Niet fijn voor de mens, maar algen zijn er dol op. Een studententeam bedacht samen met energieleverancier Engie een manier om de uitstoot van schepen te gebruiken om algen aan boord te laten groeien en er daarna biobrandstof van te maken. Wessel Sluis is commercieel directeur bij Engie en Hein Lateveer studeert bedrijfskunde in Leiden en zit in het team dat het spannende plan heeft bedacht. Wessel, mag ik bij jou beginnen?
Ja, sure.
De Rotterdam 100, dat is het verschijnsel, kan je bijna zeggen, waar dit plan bedacht is. En wat is precies de Rotterdam 100?
De Rotterdam 100 is een studentenwedstrijd waarin eigenlijk challenges bedacht worden, cases door bedrijven zoals Engie, die vervolgens door studententeams worden uitgewerkt in verschillende rondes, waarbij uiteindelijk dus één team de finale wint.
En 100 doet denken dat er 100 plannen mee mogen doen?
Nou, er zijn 100 studenten aan het begin van de challenge. En er blijft uiteindelijk één team over.
Dan begint er een gruwelijke afvalrace. En dan uiteindelijk
met boksring en alles erbij. Ja.
En wat is jouw rol, behalve dat je bij Engie werkt? Heb je nog meer gedaan daar?
Ik heb deels heb ik het team begeleid. Mm-hmm. En main contact geweest voor Hein. Daarnaast heb ik ook de case samen met iemand van de Hogeschool Rotterdam geschreven. Dus de uitdaging kwam vanuit mijn koker. En vandaarom leek het me ook aardig om dan ook de helpende hand te bieden.
Ja, dus van beide kanten hebben jullie het probleem gesandwiched, om het maar zo te noemen.
Ja.
Even naar die bedrijfskant. Hè. Wat heb je er als bedrijf aan om mee te doen aan zo'n wedstrijd? Want het klinkt duur, je moet er veel in investeren. En als je pech hebt, levert het alleen maar een groen imago op. Of is er meer?
Nou, er zit natuurlijk een PR-component aan. Maar voor ons is het ook ontzettend belangrijk om gewoon gestimuleerd te worden met frisse nieuwe ideeën, andere kijk op de zaak. We zijn een groot internationaal bedrijf met een energie- en een technische installatietak, waar we al een jarenlang track record hebben opgebouwd. Maar door een jarenlang track record te hebben opgebouwd, doe je ook misschien elke keer wel weer hetzelfde.
Ja.
Dus je wil ook wel een beetje gechallenged kunnen worden.
Maar het klinkt altijd zo wonder dat een bedrijf heeft zijn eigen bedrijfsvoering en die bemoeit zich daarmee en die zet zich daar zo innovatief mogelijk, houdt zich daarmee bezig. En dan heb je ineens weer studenten nodig om het volgende goede idee uit te halen. Hoe komt dat toch steeds?
Het is niet per se dat je het nodig hebt. Het is natuurlijk ook een ontmoeting met nieuw talent. Het heet niet voor niets de Rotterdam 100. Hè. Mm-hmm. Het gaat om de 100 beste studenten van Nederland. Dus er zit ook een component in dat je met een nieuw aankomend talent geconfronteerd wordt. En ook gewoon een outside inlook in je bedrijf.
Ja, dat snap ik eigenlijk heel goed. Hein, hoe kwam jij verzeild bij die Rotterdam 100? Want sinds wanneer weten bestuurskunde studenten iets over duurzaamheid?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben er terechtgekomen online eigenlijk. En ik zocht wat naast bestuurskunde. Bestuurskunde is echt gericht op het publieke domein. Mm-hmm. En ik zocht eigenlijk iets daarnaast wat ook met ondernemerschap bezig was. En zo kwam ik bij de Rotterdam 100.
Ja, maar iedereen kan wel een beetje googlen, maar ik hoor net de 100 beste studenten. Dus wat heb je ingestuurd dat ze zeiden, die Hein, die moeten we hebben?
Nou, het is een lange selectieprocedure. Je wordt eerst uitgenodigd voor een pitchdag. Dan moet je een motivatie schrijven, motivatiebriefje cv aanleveren. En dan word je uitgenodigd voor een hele dag. Daar krijg je trainingen in pitchen en hoe je dingen moet overbrengen.
Mm-hmm.
Uiteindelijk, als je daar doorheen komt, daarvoor werden geloof ik 150 studenten uitgenodigd van de 400 die zich op hadden gegeven. Als je daar doorheen komt, dan zit je in de echte Rotterdam 100. En dan begint de echte lol.
Dan begint het. Maar even terug naar dat punt dat jij zei, ik wil ook wel een beetje ondernemen. Vind ik nou niet de beste pitch die ik ooit gehoord heb. Dus weet je nog iets van je zei? En daarvan zeiden ze, kijk, die Hein, die hebben we nodig.
Ik denk gewoon mijn enthousiasme. Ik had me opgegeven voor de business case van de circulaire economie. En dat idee sprak me heel erg aan. Dat je eigenlijk geen afval en geen input hebt in een business idee.
En eigenlijk ook waar we met z'n allen, met alles wat we doen, naartoe moeten. Hè?
Dus het lijkt me de slimste oplossing.
Misschien ook wel de beste keuze die je had kunnen doen. Zullen we naar die CO2 en die algen gaan? Wat is precies jullie plan?
Ons plan is in feite om de CO2... en de zwavel en de stikstof en dergelijke rotzooi die containerschepen uitstoten. Dat is ontzettend veel. We hadden gevonden dat in 2050 wordt verwacht dat 17% van de wereldwijde CO2-uitstoot door containerschepen komt. Nou, dat wouden we tegengaan. En we dachten, hoe kunnen we die CO2 nou gebruiken als grondstof in plaats van zien als afval?
Mm-hmm.
Toen hebben we gekeken naar algen. Want die gebruiken CO2 als brandstof door fotosynthese. En toen zijn we eigenlijk op het concept gekomen om algen te groeien en te gebruiken als biofilter op schepen. en die later, als ze bij de haven aankomen, om te zetten in biobrandstof.
Ja, dus je gaat algen meenemen op die boten, ja, in bakken of zo, in zwembadjes. En daar gooi je dan de CO2 doorheen en dan vinden ze hartstikke lekker, dan gaan ze groeien. En later maak je daar dan biobrandstof van.
Ja, in feite wel. Het is in containers en daar pomp je CO2 doorheen. En daar liggen, dat zijn waterbakken met algen erin.
En wat doe je dan met al die biobrandstof?
Nou, die biobrandstof kun je dan bijvoorbeeld weer gebruiken op de schepen. En zo creëer je een mooie cirkel.
Oh ja, maar aan het eind heb je dan alleen maar biobrandstof waar die op loopt. Heb je geen CO2 meer, dus dan groeien die algen niet. Dus af en toe wel, af en toe niet, zoiets.
Nou, die algen die verbrand je natuurlijk. Daar komt wel weer CO2 bij vrij. Dus bij elke keer dat je die biobrandstof verbrandt, komt de CO2 vrij en die kun je weer mooi afvangen.
Ik voel inderdaad echt een mooie keten. Hoeveel duurzaamheidswinst gaan we daar uithalen?
Nou, in onze eerste berekeningen hebben we uitgevonden dat je theoretisch kun je 100% van de CO2-uitstoot van een schip filteren. En daarvoor heb je 120 van onze containers nodig. En dat klinkt natuurlijk als ontzettend veel. Maar op containerschepen staan 5000 tot 15.000 containers. Dus,
ik zeg, het is een schijntje.
Ik hoop het wel, ja, dat was wel onze bevinding.
Ja, maar dat is mooi dat je dan meteen ziet dat er een soort realistisch kantje aan zit. Want ik kijk even naar Wessel. Dit is een tamelijk ambitieus plan. Die boten niet alleen 17% van de wereldwijd omzet, ook al die roetdeeltjes. Geloof ik 20% van de opwarming komt daar vandaan. Gigantisch. Toen hij dat plan aan jou voorlegde of samen ontwikkelde, wat was jouw indruk van? Beetje grootheidswaan?
Het idee om algen te gebruiken, hè, om CO2 als input te gebruiken en daar op basis van algen te kweken, is niet helemaal nieuw. Hè, maar het team van Hein had gekozen voor een oplossing waar de impact, zeg maar, gemaximaliseerd werd. En daarom vond ik het juist wel ambitieus. Hè. Denk groot en ga dan vervolgens terugredeneren. Waar we wel ook over gesproken hebben, is van uiteindelijk is duurzaam is een combinatie van het is niet schadelijk voor het milieu, maar het is ook nog eens een keer economisch rendabel. En het is een betrouwbare oplossing.
Maar dat is de volgende vraag. Dan is dat zo. Want als ik hoor, je moet op die schepen, nou ja, hoeveel procent van de ruimte moet je inruimen voor je algenzwembadjes?
1%.
Ja, maar nou ja, 1% kostenverhoging. Ja. En dan moet je ook nog een duur systeem voor CO2-afvang installeren. Nou, daar komt vast nog wel een hoop andere flauwekul bij terecht. Weegt dat op tegen de kosten die je weer haalt uit de verkoop van de biobrandstof?
Op dit moment, want biobrandstof zou je altijd moeten afzetten tegen de brandstofprijzen van de ruwe grondstoffen, de raw oil die we nu halen. Die prijzen zijn nu weer ietsje aan het stijgen. Dus dat is voor de duurzaamheid is dat positief. Hè. Eigenlijk moet fossiele brandstof juist heel duur worden,
ja,
om het aantrekkelijk te maken. Op dit moment zou je nog heel erg afhankelijk zijn van incentiveprogramma's die door overheden worden ingestoken. En het lastige daarin, denk ik, in deze casus is nog steeds dat containerschepen internationaal varen.
Ja, dus we moeten een internationale CO2-beprijzing. Maar die schijnt er echt wel een keer aan te komen, hoor. Hein, als je nou kijkt naar die schepen, zie jij echt een sluitende keten? Komen we ook van de carbon af? Want dat was een beetje mijn kritiekpunt. Dus zeg, ja, leuke CO2 opvangen, maar je blijft maar gewoon die steenkolen in die oude olie in die boten gooien.
Ja, dat is een goede opmerking. Het is wel onze bedoeling om inderdaad al die CO2 af te vangen. En door onze units wordt eigenlijk de CO2 die je gebruikt, die je uitstoot, wordt twee keer gebruikt in de energieketen.
Mm-hmm.
En over de incentive, waar Wessel het net ook over had. Op dit moment is het inderdaad zo dat het alleen om de verkoop van die algen zou gaan. Dus dan hebben rederijen nog niet heel veel reden om het te kopen. Maar er komen nieuwe regulaties aan.
Ja, en al vrij snel had ik begrepen. Hè?
Ja, in 2020 dan implementeert het IMO, dus het Intermonetair Scheepsorganisatie, maar dan in het Engels. Die implementeert nieuwe regels over de zwavel. De zwavel die in brandstof zit, is ontzettend schadelijk voor het milieu. En die moet drastisch omlaag. Van 3,5 massaprocent naar 0,5 massaprocent.
Mm-hmm.
En dat betekent dat de brandstofkosten voor die schepen, die stijgen met misschien wel 40%. En met onze algen, met ons algen-idee, dan kunnen zij gewoon de normale brandstof blijven gebruiken, omdat wij de zwavel eruit filteren.
Ja, en het is nu 2017, dat is 2020. Dus je hebt nog 2,5 jaar, ik kijk maar even naar jullie alle twee, om dit leuke idee op de markt te sodemieteren. Hoe ver zijn we? Ja,
waar we naar kijken is eigenlijk eerst, hoe rekent de business case zich op dit moment rond? He, en dat is iets waar daar moeten we nog een extra validatie in doen. Want het team van Hein heeft een goed rapport geschreven, maar er zijn ook nog wel wat kritische noten bij geplaatst. Dus daar moeten we in verder kijken.
Wat is bijvoorbeeld iets waarvan je zegt dat is nou echt nog niet goed?
Nou ja, je moet uiteindelijk. De rederijen hebben natuurlijk een verdienmodel wat gebaseerd is op zoveel mogelijk containers verplaatsen. En wat het model eigenlijk vraagt is om 1% van die ruimte op te gaan geven.
Maar die heb je nu over terugverdiend als die brandstofregeling verandert.
Dan moet wel de brandstofregeling. Ja. Dus we moeten ook dat mechanisme verkennen. Want het kan zomaar zijn dat je dit jaar nog geen verdienmodel hebt en volgend jaar opeens wel.
En dat vind ik best snel. Maar gaat het gewoon lukken? Hein? Ik kijk even naar de toekomst in de hoek daar.
Nou, ik hoop het wel. We gaan deze zomer gaan we hard rekenen aan die business case inderdaad. Ja. En uiteindelijk weten wij ook wel dat bedrijven er niet armer moeten worden. Dus zowel Engie, maar ook de scheepvaartbedrijven. Dus daar gaan we gewoon met een heel realistische blik naar kijken. Maar wij hebben wel de overtuiging dat het rendabel wordt.
Ja, nou was je laatst nog een eenvoudige bestuurskundestudent. Is dit nou voor jou een life changer, om het maar zo te zeggen?
Nou, ik vind het wel heel leuk dat mijn ogen zijn geopend voor dit deel van het ondernemerschap. Als bestuurskunde ben je alleen maar bezig met het publieke domein.
Je gaat echt nooit meer iets anders doen, dit wordt het, hè? Nou ben je, omdat je die Rotterdam 100 won, ben je naar Singapore geweest. Ja. En hoe vonden ze je plan daar? Dan kijkt de hele internationale scheepswereld naar je.
Nou, het werd eigenlijk met veel enthousiasme ontvangen. Worden veel plannen met veel enthousiasme ontvangen in die wereld. Dus het moet niet alleen bij mooie plannen blijven. Maar met afgevaardigd van de scheepsrederijen hebben wij daar ook gesproken. En die zagen eigenlijk wel wat in ons plan. En die gaven ons ook tips, die gaan ons ook data geven.
Je hebt serieuze contacten gelegd.
Ja, we hebben genetwerkt.
Kijk ik toch even naar Wessel. Gaat Engie dit project nou echt een beetje voor zichzelf houden en verder helpen? Of zeg je oké, ik wens jullie een behouden vaart, succes?
Hein heeft mij benaderd, ook zo met dezelfde vraag van en wat nu? Ja, en daar zijn we nu serieus naar aan het kijken. Van kunnen we daar een start-up mee maken? Kijk, Engie wil een leidende rol spelen in de energietransitie. Als energiebedrijf, maar ook als technisch installateur.
Ik hoor het al, middelen. Je hebt helemaal geen keus. Je moet mee. Vraag ik aan jullie alle twee, en zeg even onafhankelijk van elkaar het juiste jaartal. Wanneer zien we de eerste algeboot van jullie type, Wessel?
2020.
Hein? 2020.
Oh, ze zijn het eens. Nou, dan moet het wel goed gaan. Ik ga jullie bedanken. Wessel Sluis van Engie en Hein Lateveer van zichzelf. De Sustainable Goals van de Verenigde Naties. Wij hebben het er hier veel over in BNR Duurzaam. Maar lang niet iedereen weet wat die 17 doelen nou zijn. En daar probeert ondernemer Annemarie Rakhorst verandering in te brengen. Zo in BNR Duurzaam.
BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
Ongelijkheid verminderen, geen armoede, geen honger. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Dat zijn een paar van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De SDG's, zoals we ze ook wel eens noemen. De BNR Duurzaam Luisteraar kent ze misschien alle 17. Maar ondernemer Annemarie Rakhorst wil het liefst dat iedereen ze op kan dreunen. Dus starten ze de campagne 17 Doelen die je deelt, waarin ze 17 kinderen in een filmpje laat vertellen over zo'n werelddoel. Waarom dat je dat met kinderen moet doen, vertelden ze hier vorig jaar al in BNR Duurzaam.
Omdat kinderen natuurlijk hartverwarmend zijn. En bij duurzaamheid is het fijn om mensen recht in het hart te raken. En dat zie je ook in elk filmpje. Elk kind heeft een eigen filmpje. En elk filmpje is warm, betrokken, hoopvol.
En het lijkt te werken, want nu worden deze kinderen benoemd tot VN-ambassadeurs. U hoort het goed. Dat is geweldig nieuws, Annemarie Rakhorst en kind nummer 12, Ronja. Fijn dat jullie er zijn.
Heel graag.
Annemarie, je bent een tijdje bezig nu met die kinderen.
Ja.
Wat heb je tot nu toe bereikt? Kan ik daar al concreet naar vragen?
Nou, er is sowieso een veel hogere bekendheid rondom de werelddoelen. De 17 doelen die we met elkaar allemaal moeten delen. Dus de Sustainable Development Goals. Dat is in het bedrijfsleven zo. Maar dat is breder maatschappelijk ook zo. En dat is al heel belangrijk om te bereiken. Mm-hmm. En daarnaast moeten er natuurlijk allerlei initiatieven opgestart of ondersteund worden. Er zijn heel veel goede initiatieven die prachtig onder die werelddoelen passen. En die kunnen ondersteuning gebruiken. We hebben net de prijsvraag uitgeschreven. En je ziet gewoon dat daardoor heel erg veel initiatieven op gang komen of benoemd worden.
Gaan we het zo over hebben. En ik kan een deel van wat je zegt onderschrijven. In het bedrijfsleven voel ik echt dat het totaal verandert.
Zeker.
Anderhalf jaar geleden nooit van gehoord. Een jaar geleden kwam het een beetje nu. Het is vrij gewoon om het erover te hebben.
Ja.
En mensen gaan ook plannen maken daarop.
Gelukkig.
En ook hele fundamentele dingen.
Ja.
Maar de gewone luisteraar in de straat, die gewoon aan zijn werk gaat, die bibliothecaris is of vroedvrouw. Ja, wat moet die met die doelen?
Ja, die verandering die kan overal plaatsvinden. Al gaat het al om afval en afvalscheiding. We zien aan de inzendingen ook nu weer dat op heel veel scholen, heel veel organisaties en ook bij mensen thuis nog onvoldoende afval wordt gescheiden. En dat zijn dingen die je allemaal zelf kunt doen. Je kan met een viswijzer in de hand inkopen. Dus voedselverspilling tegengaan is een heel belangrijk ding. Maar we hebben ook mensen, jonge kinderen, die allerlei suggesties hebben voor onze minister-president. Of allerlei suggesties op het gebied van plastic soep. Hoe kun je nou lokaal je bijdrage leveren?
Ja, dat zijn allemaal goede dingen. De viswijze, dat is lang geleden.
Ja, heel lang, hè? Ja, ik ben ook al heel oud.
Die heb ik ooit eens geïntroduceerd door in de Noordzee te springen. Maar dat was geen succes, geloof ik. Maar nu is het zo goed aangeslagen met de kinderen dat ze VN ambassadeur worden. Hoe word je dat?
Nou, Buitenlandse Zaken, Hugo van Meijenveld, sowieso de coördinator in Nederland voor deze Sustainable Development Goals, die heeft op een gegeven moment tegen ons gezegd, wij willen graag ambassadeurs in Nederland hebben. Zij hadden in eerste instantie andere ambassadeurs op het oog en zij zagen toen de 17 kinderen uit de 17 doelen die je deelt campagne en ze zeiden, dit zijn gewoon de ambassadeurs bij uitstek. En daar ben ik natuurlijk hartgrondig met ze eens.
Ja, dus ze hebben Marga Bult gewoon afgebeld.
Zo is het.
Nou ja, en dan gaan die kinderen dat officieel vervullen, die functie. Ja, ja. Wat heb je daaraan?
Nou, daar heb je heel erg veel aan. En het eerste wat we hebben gedaan is aan de kinderen zelf vragen wat zij met dat ambassadeurschap willen bereiken. Dus dat is al een hele waardevolle toevoeging. Het feit dat zij een stem krijgen, dat mensen naar ze luisteren, hun ideeën, is heel belangrijk. Maar iets anders wat we gaan doen is, Nederland rapporteert jaarlijks over de voortgang van die doelen. Dus waar willen we staan in 2030? Jaarlijks wordt ook gemeten hoe ver we zijn. Er komen problemen, die dilemma's en kansen uit. En de 17 kinderen worden gevraagd om mee te denken over die dilemma's en die kansen. En hun meningen worden ook echt in de Tweede Kamerstukken toegevoegd en behandeld.
Ja, mooi.
Ja, vind ik ook.
We wonen op een heel bijzondere planeet. Zij is meer dan perfect en meer dan te gek. Kinderen zijn goed bezig, maar volwassenen niet echt. Maar samen zorgen wij voor een eerlijkere plek. Dus bedacht heel veel landen samen 17 werelddoelen. Voor de toekomst, misschien heb jij een goeie. Misschien heb jij wel zin, dus bedenk een oplossing. Voor een nieuw begin, stuur je beste plan in.
Ja, voor de goede luisteraar, dat was niet zomaar een rapje. Maar de uber-hippe oproep om mee te doen aan de prijsvraag waar jij het net al over had, Annemarie.
Zeker.
Heeft het wat opgeleverd al?
Ja, het heeft ongelooflijk veel opgeleverd.
Hoeveel inzettingen had je?
Bijna 40.
Echt 40 originele ideeën?
Ja, maar dan moet je je voorstellen dat kinderen de moeite hebben genomen om filmpjes te maken, zelf voor de camera zijn gaan staan en echt geweldige ideeën hebben ingeleverd. Ik vraag me af, als je dit bij volwassenen doet, hoeveel mensen echt zo'n filmpje van zichzelf maken?
Van die 40 inzendingen, kan je één voorbeeld noemen waarvan jij zegt, dat vond ik nou echt geweldig zelf?
Dan ligt er een beetje aan waar je naar kijkt. Dus eigenlijk verschillende criteria kun je daarop loslaten. De originaliteit van het idee. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Ja, en dan gaat het over bijvoorbeeld een klikjesbox, waarbij je de klikjes bij je buren en bij elkaar ophaalt. Dus we kennen wel het afhalen van maaltijden. Mm-hmm. Maar ga je nou ook de restanten van het voedsel bij iemand anders ophalen? Heel origineel, heb ik nooit gezien. Vraag eens of mensen het doen, maar qua idee natuurlijk briljant.
En dat zet je weer aan het denken. Nou, heb je in de overheid en het bedrijfsleven allemaal grijze mannen in pakken. En dat is nog steeds eigenlijk zo. En dan denk ik, luisteren die wel naar kinderen? En zijn er ook harde bewijzen van? Want ik kan me voorstellen dat je de onschuld en de schattigheid van kindjes gebruikt om de boodschap over te brengen. Maar dit is toch iets heel anders.
Ja, er wordt wel degelijk geluisterd. Je ziet natuurlijk dat prinses Laurentien met de Missing Chapter Foundation en de Raden van Kinderen al jaren ook bij het grotere bedrijfsleven aan tafel zitten. Dat er bedrijven zijn die Raden van Kinderen hebben ingesteld en die ze eigenlijk met name gebruiken omdat ze niet vastzitten in denkpatronen en wat dat er allemaal niet kan, maar heel erg vrij denken en ideeën hebben. En je ziet dus ook dat die toegevoegde waarde naar het MKB en de familiebedrijven gebracht moet worden. Dat is precies wat we aan het doen zijn.
Nou, je kunt heel makkelijk zelf thuis scheiden en je kunt eigenlijk bijna alles gewoon gebruiken. Hoeveel werk is het nou dat ene in de ene bak te gooien en dat andere in die andere bak? Ik denk dat je niet heel veel nieuwe dingen of dingen die heel snel kapot gaan erbij moet maken. Ik denk dat je gewoon met al het plastic dat er al is gewoon nog een keer gebruiken en dat gewoon iets heel moois nieuws van kan maken. Dat is toch hartstikke handig? Ik ben Ronja en ik ben 11 jaar.
Ja, mooi om even weer terug te horen, Ronja. Hè? Ja. Ondertussen ben je alweer wat ouder. Is dit je eerste keer op de radio?
Ja, dit is de eerste keer.
En hoe vind je het tot nu toe?
Ja, wel spannend, maar wel leuk.
Nou ben je al een tijdje meisje nummer 12, noem ik je maar even stiekem. Wat heb je allemaal beleefd sinds iedereen je online kan zien?
Nou, ja, ik werd gevraagd. Ze hadden dat filmpje gezien en ik werd gevraagd voor. Ik werd opgegeven, werd ik voor. Amsterdammetje van het jaar. Mm-hmm. En daar heb ik de finale gehaald. dat was heel leuk. In de stad Schouwburg en zo. Dus ja, dat was wel heel erg bijzonder.
Ja, dus er gebeurt van alles met je.
Ja.
Nou had jij nummer 12 gekozen. En dat is duurzame productie en consumptie. Best een ingewikkelde SDG, vind ik. Had je die zelf bedacht?
Ja, die... ik had keuzes tussen die dingen en ja, dat sprak me het meest aan.
Ja, zullen we nog even naar jouw filmpje luisteren? Want daar zeg je er nog iets over waardoor je nog beter begrijpt waarom je dat zo mooi vindt.
Ik zou graag een markt op school willen organiseren. Een welmarkt, omdat je dan gewoon spullen kan ruilen die je niet meer leuk vindt. En dan komt het niet meer op de afvalberg terecht. En dan heb jij iets wat je leuk vindt en het ook nog goed voor het milieu.
Ja, en hoe gaat het met de ruilbeurs? Is die er al?
Nee, maar we zijn wel bezig.
Die gaat er echt komen?
Ja, hopelijk wel.
Ja, ik vind dat soort dingen moet je dan ook gewoon doen natuurlijk. En wat ga je zelf omruilen? Die jurk van Frozen, want daar ben je nou toch te oud voor.
Ja, die is er nooit geweest. Maar ja, een boel spullen, een boel kleren die ik niet meer pas. En een boel speelgoed waar ik eigenlijk iets te oud voor ben.
Ja. En toen belde Annemarie en die zei... Zeg, Ronja, je wordt VN-ambassadeur. Wist je eigenlijk wel wat het was?
Nou, dat is me uitgelegd.
Ja, dat lijkt me ook heel ingewikkeld.
Ja, dat... Ja.
Dat is misschien ook wel de grote waarde, hè? Dat we uitleggen wat de VN doet en dat ze daar kennis van nemen. Ja. En dat ze als VN-ambassadeur ook mee kunnen gaan werken.
Dat komt er gewoon bij nog eigenlijk. Ja. En toen je het helemaal door had hoe het zat, hè, vond je er toen van? Dacht je, nou, waar begin ik aan? Of was het leuk?
Nou, ik vind het heel speciaal, want ja, niet iedereen is VN-ambassadeur.
Zo is
en,
dat.
Ja, ik voel me best vereerd.
Ja. Maar als ambassadeur moet je nog beter je leven leiden. Hè? Ben je echt het goede voorbeeld voor iedereen in je omgeving?
Ja, ik hoop het wel. Ik denk het wel een beetje. Ik probeer wel zoveel mogelijk familie en vrienden te stimuleren om beter afval te scheiden en dat soort dingen te doen.
Heel goed. Wat ga je als eerste daar vertellen? Nou, waar zitten ze tegenwoordig? Ergens in Brussel en zo. In New York. Wat ga je vertellen aan de VN?
Ja, dat het eigenlijk dat iedereen het beter moet doen. En dat ze dat thuis en de mensen over moeten brengen.
Ja, hello, I'm Ronja from the Netherlands.
Ja. En ik houd kantoor in Nemo, hè? Want de 17 ambassadeurs die houden kantoor in Nemo. Uh-huh. Vanaf de dag van de benoeming. En dan krijgen ze ook heel specifiek de problemen die Nederland heeft voorgelegd. En dan kunnen ze ook heel goed de tekst formuleren wat ze dan tegen de VN gaan vertellen.
In het Engels.
Ja, maar dat kunnen ze wel. Ja, die kinderen zijn zo getalenteerd.
Er komt voor alles bij, ik hoor het al. Ja. Waarom is het voor jou geslaagd dan, Annemarie?
Ja, dus we willen eigenlijk de kritieke massa hebben. Dus 20% van de maatschappij die het echt weet en doet. Want dan brengen ze het wel verder. En implementatie in het bedrijfsleven. Niet alleen in de strategie, maar gewoon de uitvoering tot op de vloer. En dan ook minimaal 20-25%. Ja, zijn we blij.
Via de jeugd, dus dan moet het goed komen. Ronja, heel veel succes.
Dank je.
Dank jullie wel, allebei.
Heel graag gedaan.
BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
Rest mij nog één. Laatste vraag. Die gaat deze week over composteren. Je kunt wel een bak met wormen neerzetten en je GFT-afval erin gooien. Maar hoe weet je nou of je compost goed is geworden? Redacteur Paulien Sewuster zocht het tot op de bodem uit.
Ik ben ooit begonnen uit puur eigen belang met composteren. Ik deed het op 3 hoog in de pijp in Amsterdam. In een meterkast. En toen kreeg ik daar vliegjes in. Toen dacht ik van, nou ja, dat gaan we maar op straat doen. Want binnen gaat niet. Want vliegjes buiten vind ik niet erg. En toen ben ik een buurtinitiatief begonnen met buren samen dat te gaan doen op straat.
Buurtcompost heet dat. Peter-Jan Brouwer beschrijft hoe die wormencontainers eruit zien.
Die zijn met een soort van schuif aan de voorkant. En als je die schuif omhoog trekt, dan zie je alle compost wat erachter is. En dan zie je ook heel mooi in lagen het stadium waarin het zich bevindt. Dus onderop heb je dan echt een plak bruine, ja, het lijkt wel klei, bruine klei. En dan bovenop heb je nog een beetje een mixje tussen hier en daar nog een tomaat of een bananenschil. En daar zijn die wormen bezig. En bovenop heb je dan net ingegooid afval.
En die containers zijn heel populair.
Het is dus een uit de hand gelopen grap eigenlijk geworden. Want er staan op dit moment 14 van die plekken in Amsterdam. En er komen dit jaar er nog 25 bij. En ik heb het gevoel dat iedereen mee wil doen.
En iedereen wil hetzelfde weten.
Er zijn een paar vragen die je altijd krijgt. Stinkt het? Trekt het ongedierte aan? En C, ja, maar wat nou als mijn buren bespoten groenten gebruiken? Ik wil niet meedoen met buren die dat doen. Want ik wil ze op mijn tuin gebruiken, de compost. En ik wil zeker weten dat het goed is.
En dat wil de Brouwer ook.
toen we gingen uitbreiden, dacht ik van ja, het is wel leuk wat ik doe, maar ik weet helemaal niet wat voor kwaliteit compost we hebben. Ik kan nu wel heel Amsterdam aan het composteren krijgen, maar misschien maken we wel chemisch afval.
En dus testte hij het compost.
Dat laat je dan analyseren bij een laboratorium. En dat zijn gewoon best kostbare aangelegenheden.
Casper Lange van de Hogeschool van Amsterdam werkt aan een alternatief voor het lab.
Wij hebben eigenlijk gekeken van, is er niet een mogelijkheid om wat sneller te meten en misschien wat minder nauwkeurig, maar dan wel wat nauwkeuriger dan op de zintuigen.
Ze ontwikkelen een sensor waar je makkelijk compost mee kan testen.
Eigenlijk een heel klein ding wat je ergens zo inprikt. Een beetje vergelijkbaar met misschien een oventhermometer of zo.
Wat zo'n sensor dan precies meet?
Wat de condities zijn in die container. En wil je dus kijken of de wormen nog zich goed voelen en of de compost nog het composteringsproces goed verloopt. En of er geen ongewenste verschijnselen optreden, zoals bijvoorbeeld schimmelvorming of dergelijke.
Dan kan je dus constant je wormencontainer in de gaten houden.
Met de draadloze communicatie zou je dan die informatie kunnen versturen. En dat zou je dus kunnen delen in een databank. En dan kun je dus analyseren of het nog goed gaat.
Maar die sensor is er nog niet.
Dat is allemaal nog wel toekomstmuziek.
Dus Brouwer is nog even op het lab aangewezen. Over het lab gesproken, hoe deed het compost het eigenlijk?
Het was heel erg goed.
Nou, heel erg goed. En dat samen met je buren, dat voelt toch als het begin van wereldvrede. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR-app of stream ons via iTunes en Spotify. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.